op in onze enige verwachting staande naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 1 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 1, de eerste drie versen. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het tweede kroniekenboek en daarvan het 25e hoofdstuk, de vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Kronieken 25. Amazia, 25 jaar oud zijnde, werd koning en regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Jodan van Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, doch niet met een volkomen hart. En het geschiedde nu, als het koninkrijk aan hem gesterkt was, dat hij zijn knechten, die den koning zijn vader geslagen hadden, doodde. Doch hun kinderen doodde hij niet, maar hij deed gelijk in de wet in het boek van Mozes geschreven is, waar de Heere geboden heeft, zeggen: de vaders zullen niet sterven om der kinderen, en de kinderen zullen niet sterven om der vaders, maar een ieder zal om zijn zonde sterven. En Amazia vergaderde Juda en stelde hen naar de huizen der vaderen tot overste van duizenden en tot overste van honderden, door gans Juda en Benjamin, en hij monsterde hen van 20 jaar oud en daarboven, en vond hen 300.000 uitgelezenen, uittrekkenden ten Heere, handelende spies en rondas. En daartoe huurde hij uit Israël 100.000 kloeke helden voor 100 talenten zilver. Maar er kwam een man Gods tot hem, zeggende: o koning, laat het Heer van Israël met u niet gaan, want de Heere is niet met Israël, met alle kinderen van Ephraim. Maar zo gij gaat, doe het, wees sterk ten strijde. God zal u doen vallen voor den vijand, want in God is kracht om te helpen en om te doen vallen. En Amazia zeide tot de man Gods: maar wat zal men doen met de 100 talenten die ik aan de bende van Israël gegeven heb? En de man Gods zeide: de Heere heeft meer dan dit om u te geven. Toen scheidde Amazia die af, te weten de bende die uit Ephraim tot hem gekomen waren, dat zij naar hun plaats gingen. Daarom ontstak hun toren zeer tegen Juda, en zij keerden weder tot hun plaats in hittigheid des torens. Amazia nu sterkte zich en leidde zijn volk uit en toog in het Saudal en sloeg van de kinderen van Seir 10.000. En daartoe vingen de kinderen van Juda 10.000 levend en brachten hen op de hoogte der steenrots en stieten hen van de spits der steenrots af, dat zij alle besten. Maar de mannen der benden die Amazia hadden doen wederkeren, dat zij met hem in de strijd niet zouden trekken, die deden een inval in de steden van Juda, van Samaria af tot Bethoron toe, en sloegen van hen 3.000 en roofden veel roof. En het geschiedde nu, nadat Amazia van het slaan der Edomieten gekomen was, dat hij de goden der kinderen van Seir medegebracht had, dat hij die zich tot goden stelde en zich voor dezelfde nederboog en die rookte. Toen ontstak de toren des Heeren tegen Amazia, en hij zond tot hem een profeet, die zeide tot hem: waarom heb gij de goden van dat volk gezocht, die hun volk niet gered hebben uit uw hand? En het geschiedde, als hij tot hem sprak, dat hij hem zeide: heeft men u tot koningsraad, tot des koningsraadgever gesteld? Houdt gij op? Waarom zouden zij u slaan? Toen hield de profeet op en zeide: ik merk dat God besloten heeft u te verderven, terwijl gij dit gedaan en naar mijn raad niet gehoord hebt. En Amazia, de koning van Juda, hield raad dat hij zond tot Joas, de zoon van Joahas, de zoon van Jehu, de koning van Israël, om te zeggen, komt, laat ons elkanders aangezicht zien. Maar Joas, de koning van Israël, zond tot Amazia, de koning van Juda, om te zeggen, de distel die op den Libanon is, zond tot den Seder die op de Libanon is, om te zeggen, geef uw dochter mijn zoon ter vrouw. Maar het gedierte des velds dat op de Libanon is, ging voorbij en vertrad de distel. Gij zegt, zie, gij hebt de Edomieten geslagen, daarom heeft uw hart u verheven om te roemen. Nu blijf in uw huis, waarom zoudt gij u in het kwade mengen, dat gij vallen zoudt, gij en Juda met u? Toch Amazia hoorde niet, want het was van God, opdat hij hen in hun hand gaven, overmits zij de goden der Edomieten gezocht hadden. En zo toog Joas de koning van Israël op, en hij en Amazia, de koning van Juda, zagen elkanders aangezichten te Bet-Semes, dat in Juda is. En Juda werd geslagen voor het aangezicht van Israël, en zij vloden een iegelijk in zijn tenten. En Joas, de koning van Israël, greep Amazia, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Johaas, te Bet-Semes, en hij bracht hem te Jeruzalem. En hij brak aan den muur van Jeruzalem, van de poort van Efrim tot aan de hoekpoort 400 ellen. En daartoe nam hij al het goud en het zilver en al de vaten die in het huis Gods gevonden werden, bij Obed-Edom en de schatten van het huis des konings, mitsgaders, gijzelaars, en hij keerde weder naar Samaria. Amazia, nu de zoon van Joas, de koning van Juda, leefde na de dood van Joas, de zoon van Joas, de koning van Israël, 15 jaar. Het overige nu der geschiedenissen van Amazia, de eerste en de laatste, zijn die niet geschreven in het boek der koningen van Juda en Israël. En van de tijd nu aan dat Amazia afgeweken was van achter de Heere, zo maakte zij in Jeruzalem een verbintenis tegen hem, doch hij vluchtte dan naar Lachis. Toen zonden zij hem na tot Lachis en doodde hem al daar. En zij brachten hem op paarden en begroeven hem bij zijn vaderen in de stad van Juda. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons weer bijeengebracht. En mochten we uw barmhartige hand daarin zien dat het woord nog mag uitgaan, dat we nog ons kunnen bekeren, dat we de tijd nog krijgen, de adem in onze longen, om u te zoeken, nu het nog kan, nu het nog is, terwijl aangename tijd, de dag der zaligheid. O Heere, gij hebt ons gesteld op deze wereld om die te bebouwen en die te bewaren. Maar zelfs het christendom werkt mee om het af te breken. En Heere, ach, door alle tijden is gebleken dat er meer Laodicense gemeenten zijn dan gemeenten die u vrezen. Heren, wat zal er toch van terecht komen als gij uw volk niet vergadert aan alle plaatsen in uw heerschappij, als gij uw volk niet roept met een inwendige roeping, want dan zullen ze, anders zullen ze nooit komen tot de aanspraakplaats van uw heilige voet, anders zullen ze nooit toegebracht worden die gij daartoe van eeuwigheid hebt uitverkoren. Maar omdat gij God zijt, omdat gij een volkomen werk doet in Christus, zullen ze alle zalig worden die gij bij hun namen roept. Door de prediking van het evangelie, door de prediking des woords, zult gij uw volk vergaderen in alle tijden en plaatsen, uit alle hoeken, streken der aarde. O Heere, mochten we eens op u zien. Gij die een volkomen werk doet en gedaan hebt in uw lieve schootzoon. Het liefste wat u had, hebt gij er aangegeven. O Heere, en dat voor misdadigers, dat voor zulke misdadigers als wij zijn. Maar mocht het ook bevonden worden, want er wordt in onze dagen zoveel gezegd, waarvan gij allemaal zeggen moet, ze zeggen het, maar ze doen het niet. O Heere, en dat Het lijkt een trend te worden. Het is al een trend. Ze zeggen het en doen het niet. Belijdenisgeschriften die klinken als een klok. Maar de religie van de belijdenissen worden geloochend in de praktijk. Tegengesproken. Lieve heren, mocht gij er nog eens over opstaan. En al die huichelaars ontmaskeren. En gij doet het door uw woord en geest. Wat is uw volk toch geworden als een hutje in de komkommerhof. Maar nochtans zijt gij dezelfde, o Heere, want gij verlost door velen of door weinigen, dat staat bij u gelijk. Maar in de veelheid van uw onderdanen wordt toch grotelijks uw naam verheerlijkt. Heere, mochten er daar nog toegebracht worden. Het woord, als het recht gesneden wordt, zal toch niet ledig tot u wederkeren. Lieve heren, hoe zouden we het recht snijden als we niet geroepen zijn, als we niet gezonden zijn, als gij ons niet persoonlijk daartoe geroepen had? Want dan is het onmogelijk om in uw dienst te staan. Zoveel dat erop afkomt, de hele helmacht komt erop af, om dat woord van u teniet te doen, maar het zal te vergeefs zijn. Want gij gaat door tot aan de voleinding der wereld om uw kerk te vergaderen, om uw naam te verheerlijken, ja, tot in eeuwigheid. O Heere, mochten er daar nog mannetjes uit het stof geroepen worden, uitgestoten worden in uw wijngaard, want de velden zijn wel wit, maar er zijn geen wijngaardeniers, er zijn geen arbeiders, haast niet te vinden. Dat er nog moeten zijn, Heere, dat zegt ook uw woord als Elia uitspreekt, als in een klacht alleen overgebleven te zijn. Gij hebt altijd uw 7000 die de knie van Baal niet buigen. Heere, mochten die dan verenigd worden, niet in een secte, maar om uit te gaan in de heggen en stegen der wereld, om ze te dwingen om in te gaan. O Heere, sta nog eens op. En mocht dat licht der reformatie ons doorstralen door uw lieve geest. Want wat zich allemaal reformatorisch noemt in onze dagen, dat is verworden, erger verworden als van de tijd van voor de reformatie. O Heere, sta erover op. En mocht gij door uw woord en geest een grote wonderen doen, die gij van oudsher gedaan hebt in ons lage land aan de zee, maar ook daarbuiten kloeke helden heb verwekt in onze zeemacht, Michiel Adriaanszoon de Ruiter en al die mannen die gij verwekt hebt met de geest onze Gods bedeeld, predikanten die mochten staan in de bressen. O Heere, waar is het alles toch gebleven? Het is alles verworden tot nul en niet. Het is alles verworden tot één grote afvallige hoop. Lieve heren, we kunnen ons er niet boven verheffen. Maar mocht gij uw aanschijn over ons verheffen, opdat we het dan alleen van u zouden verwachten en absoluut geen rekening houden met de talloze tegenstanders. Gelijk de apostel zegt, er zijn vele tegenstanders. Maar zo God voor ons is, zo hij voor ons zijt, heren, wie zal dan tegen ons zijn? Dan is het niet mogelijk dat een leger van 1 miljoen of van meerdere die deur sluiten die gij opent. Want als gij opent, wie zal dan sluiten? Dan zijn we nog geen eens zelf toe in staat. Uw knechten zijn niet in staat om die deur te sluiten die gij voor hen geopend hebt. Lieve heren, maar dat we in uw gunst mogen preken, dat we in uw gunst mogen luisteren. En mocht er nog een woord vallen voor een arme tobbert, voor een verloren ziel, maar mocht het ook zijn tot, niet alleen tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar in het licht van een doorgaande reformatie, heren, we moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Want de reformatie, Luther en Calvijn, worden wel nagepapegaaid, maar de geest van onze reformatoren is geweken. Die is niet meer te vinden, niet bij ene predikant. Want anders zouden we het horen, anders zou de wereld het horen. Anders zou het van de daken klinken. Och, heren, wees gij uw arme volk genadig. waar ze zich ook bevinden. En mocht gij ons die geest van Daniël schenken. Die Daniël die zich over had voor de leeuwenkuil. In Christus. Want gij gaf hem vrijmoedigheid en geloof. O Heere, help ons naar de grootheid uw barmhartigheid. En dat in en om Jezus wil. Amen. Gemeente vanmorgen, dat hoofdstuk 24. Twee kronieken 24, enigszins overdacht. En Joas leek goed te beginnen. Hè? Uit de handen gered van die goddeloze koning in Atalia. En we toegespitst op de praktijk van vandaag. Het wordt bijna niet meer gepreekt. Hè, want de huidige dominees die menen alleen het woord te moeten betrekken op de tijd waarin het geschreven is, de omstandigheden van toen. Maar het gaat geheel voorbij aan de tijd waarin we nu leven. En dat zo wil de Heer, dat het woord gepredikt wordt in de context van onze tijd. Want dat woord is eeuwig geldend. Dat woord, elk woord wat Christus heeft uitgesproken tijdens zijn omwandeling op aarde, is in onze dagen even geldig. En van toepassing. En van toepassing. En voordat we het woord willen verklaren, gemeente, moet ik u eerst wat zeggen. We noemen wel eens wat namen in de prediking. En wie het ook betreft, maar dat staat ook in het kader van hetgeen we schrijven op de website. Want soms krijg ik het gevoel dat er niet begrepen wordt waar het over gaat. Omdat er natuurlijk maar een aantal zinsneden uitgehaald worden of een aantal begrippen. Terwijl het hele verhaal gelezen dient te worden. Dus als u iets, als u ergens een vraagtekens bij hebben, raadpleeg het artikel op de website. En dan zal het u wellicht duidelijker worden wat we daarmee bedoelen. We kunnen hier in de prediking kunnen we natuurlijk niet alles uitklaren wat op de website geschreven staat. Ook qua onderwerp is het altijd niet even geschikt om dat allemaal zodanig uit te klaren zoals het uitgeschreven is. We hebben het woord te prediken en wel toe te passen op de situatie van vandaag. En dat hopen we ook te blijven doen. Want dat is de dure roeping. Anders gaat het over de hoofden van onze hoorders heen. Hoewel we het u niet in het hart kunnen leggen. Maar hoe zouden ze het horen als het er niet gepredikt wordt? En hoe zouden ze prediken als ze niet gezonden zijn? Dus laten we ons afhankelijk weten van de Heere der Scharen. En ook bij het beluisteren van de predikatie, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Kinderen in ons midden, vraag naar de Heere en zijn sterkte. En dan zal hij het werk wel doen, dan zal hij het u wel bekendmaken. Als je daarom verlegen zit, van nature zich geen mens, want aan de kennis van zijn wegen hebben we geen lust. Maar vraag naar de Heer en zijn sterkte. Roep hem aan in de dag van je benauwdheid. Want anders zal het zijn zalig. Want we hebben u vanmorgen gepreekt. Die ergernis die onder de regering van koning Joas openbaar kwam. De ergernis dat hij toen Jojada, die godzalige profeet Jojada, die priester Jojada, stierf. Toen ging het met Joas de verkeerde kant op. Ja. Nou, dat heb je ook. Dat is nou heel de SGP. Het scheen goed begonnen te zijn. Maar het is totaal afvallig geworden. Nou, het staat al letterlijk in het woord opgetekend. Hè? En iedereen, laat het nou eens op zijn stolk zeggen. Iedereen doet net of dat die gek is. Of dat zijn neus bloeit. Of dat er hele vreemde dingen gebeuren. Maar er gebeuren helemaal geen vreemde dingen. Er is niks nieuws onder de zon. Want de gang van de SGP, de gang van Joas, koning Joas, is de gang van de SGP. Afgevallen van Gods woord. Hè? En de Heere die zegt ook aan zijn discipelen, zalig is aan mij die zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Joas die bracht grote ergernis teweeg. Het volk hoereerde weer met de afgoden. Ja, dat is wat. En Joas, weet je wat, Joas, die Jojada had hem zo terzijde gestaan met zijn goede raad.
Maar toen Joje daar gestorven was, weet je wat Joas toen gedaan heeft? Toen heeft hij zijn eigen van de Heer afgekeerd en toen heeft hij de zoon van Joje daar gedood, Zacharia. We hebben het vanmorgen opgelezen, want eigenlijk had ik nog wel een preek kunnen houden over dat hoofdstuk 24. En nog meerdere preken. En die zoon van Jojada, dat was een godvrezende jongen, Zacharia. En die wordt door notabene de koning Joas gedood. Ja, zie je het nou, dat je nooit je vest op prinsen geen betrouwen waar geen nimmer heil bij vindt. Nimmer. En dan sterft die Zacharia met de woorden op zijn lippen: de Heere zal het zien en zoeken. Nou, dat is waar geworden. Dat is waar geworden in het leven van Joas. Hoe is dat leven van Joas schrikkelijk afgelopen? Ja, schrikkelijk. Het leek zo goed dat hij leek een reformator te zijn, maar zijn hart was niet recht voor God. Nou, dan hou je dat niet uit. Dan kun je nou wel een eind. Dan kun je wel een eind op diezelfde weg lopen waarop Gods volk loopt. Maar als je hart niet recht is voor God, dat betekent gemeente, dat Joas was niet wederom geboren. En dan wordt een hemel een hel. Voor onbekeerde mensen is de hemel een hel. Denk erom. Want een onbekeerd mens die is gezet om God te vloeken. En in de hemel wordt God op het allerhoogste geprezen. Maar dat komt in de tijd openbaar. Dan hou je het ook niet uit met Gods volk. Dat hou je niet uit. Nee. De Heere maakt het openbaar. Ik heb dat u gezegd. Hè? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat was al in de moederbelofte geopenbaard. Daar hoeft Gods volk eigenlijk niks aan te doen. Dat maakt God openbaar. De Heer is machtig om te behouden en om te verderven. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Nou, daar heb je het. Komt openbaar. En dat komt ook, dat moet ook in de prediking openbaar komen. Wij zijn geroepen, de Heer heeft me persoonlijk geroepen, om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Hoe kan dat? Hoe ben je? Ja, de Heer geeft bekwaamheid, maar dan heb je eigen zelf als een snode leren kennen, als de snoodste van alle zonden. Anders kan ik nooit preken. Anders is mijn naam papegaai. Maar nou kunnen de snoodste van de snoodste nog bekeerd worden, gemeente. Als hij nou nog dat mooie, daar zou je de Heere dankbaar voor zijn. Als hij door de prediking des woords ontdekt ben geworden als de snoodste van alle mensenkinderen. Want toen dat waar werd in mijn leven, ja, was ik de slechtste van de slechtste. Kon heel de wereld nog bekeerd worden, maar ik niet meer. En als het dan toch gebeurt, u voelt wel, gemeente, met die huidige opwekkingsbewegingen, dat is nog geen wonder. Hè? Dan wordt het geloof erin gepompt met een grote fietspomp. Maar ja, dat is nog geen wonder. Als de mens eigenhandig begint te geloven, ja. Nou, daar is de wereld ook niet van onder de indruk. Ik heb in de havens van Rotterdam en Amsterdam gelopen. En weet je wat die criminelen altijd aan me vroegen? Vertel wie God voor je is. Die hoefde geen vroom verhaal te horen van hoe het is. Nee, ze wilden weten hoe het ging. Vat je dat? Ja. Nou, het zou goed zijn voor het leger predikanten, de huidige predikanten, hè, om maar eens in de praktijk, dan kijk al die studeerkamergeleerden. Die weten nergens van, daar kom ik steeds meer achter. En de Heere die gaat dat in onze dagen, gaat dit allemaal ontmantelen. Je merkt dat, je ziet dat, je hoort dat. Want het kan zo goed beginnen. En gemeente, ik heb een boekje meegenomen naar de preekstoel. Ik zal u eens een voorbeeld geven, hè, hoe goed het kan gaan en hoe slecht het kan aflopen. Dat boekje heet De Theologie van Dr. Kolbrugge, verklaard door J. Loos. Ik weet niet of je dat boekje kent. Maakt ook niet uit of je het kent of niet kent. Ik heb het gelezen. En die J. Loos, die verdedigt dus te vuur en te zwaard de theologie van Dr. Kolbrugge. Maar wat is er met die J. Loos gebeurd? J. Loos is van protestants rooms-katholiek geworden. Afvallig. Hoe is het mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? Onbegrijpelijk. Kende men mijn verstand niet bij. En dat is menigmaal dat Gods ware volk en knechten vrezen. Vrezen met duizend vrezen. Hè? Hoe zullen ze toch die loopbaan lopen en de eindstreep halen? Hè, daar er zoveel gaan verloren, daar er zoveel afvallen, daar er zoveel goed beginnen. En daarom heb ik ook mijn vrees uitgesproken omtrent dat boek van dominee A. Kort. Hij zal dat boek niet letterlijk herroepen, dat geloof ik niet. Ik ben het met die inhoud ook wel eens. Maar dat hij dat afzwakt en meeveinst met de deputaten van de oud-gereformeerden, daar heb ik geen goed woord voor over. Daar heb Gods woord ook geen goed woord voor over. Dat moet bestraft worden. Want Paulus zegt, bestraft die zondigen, en dan gaat het over zulke zonden. Bestraft die zondigen in tegenwoordigheid van allen. Nou, dat wordt niet meer gedaan. Dat leek er aanvankelijk op, dat Kort dat deed. Maar toch houdt hij zijn collega's in zijn eigen kerkverband de handen boven het hoofd. Dat is een gruwelstuk. Dat haat God. Want nou neemt hij de persoon aan. Ik moet het allemaal toch even duidelijk zeggen. Want ik kreeg alweer vragen van hoe bedoelde u dat nou eigenlijk? Nou, zo bedoelde ik dat. En dat is net met dat boek van Loos. Nou blijft die waarheid wel waar. Die waarheid die blijft wel waar. Wat die man daarover geschreven heeft, dat is... Het is allemaal waar. Maar je kan nooit meer met die persoon wandelen. Ja, die persoon is reeds overleden. Begrijp je dat? Er zijn zoveel boeken geschreven, zolang de wereld bestaat. Maar er zijn zoveel schrijvers die hun eigen geschriften afzwakken en zelfs herroepen. Nou, toen Luther daar stond voor de... keizer van Worms, toen werd hem gevraagd om die boeken die hij geschreven had te roepen. Het was allemaal Rooms in die dagen. Nou, in onze dagen is het nog veel erger Rooms. Maar Luther, die zegt, ik kan het niet. Ik kan, kijk, daar heb je nou Gods ware volk. Die kunnen het niet. Waarom niet? Omdat ze het eigendom van Christus zijn. Die kunnen niet. Zelfs Pilatus zei van wat hij geschreven had boven deze is de koning der Joden. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dat had dominee Akort moeten zeggen tegenover het deputaatschap van de oud-gereformeerden. Hij had moeten zeggen, collega's, ik heb niet de strijd tegen vlees en bloed, maar jullie zijn allemaal valse leraars. Want dat is een zaak van dood of leven, hoor. Dat is niet meer zomaar een zaak van nou, ik hangt de filosofie van Comrie aan en een ander zegt ik hangt Gods woord, Gods leer, de leer van Christus aan. Dat is een zaak van dood of leven. En nou heeft dominee Kort de dood de handen boven die dood gehouden. Hij heeft het gespaard. Dat is een gruwelstuk. Dat is dezelfde veinzing als Petrus veinsde in Antiochië met de vrome Joden. Dat is exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Dus vandaar deze toelichting die ik even wil geven, omdat daar vragen over rezen. Wat bedoelt u nu eigenlijk te zeggen? Ik ga er dan altijd vooruit, als mensen mijn preken luisteren, dat ze ook de artikelen lezen, maar dat blijkt toch niet altijd zo te zijn. Dus vandaar dat ik dat even toe wil lichten. Dus de Heere Jezus, die stelt zelfs aan zijn discipelen, zalig is hij, die aan mij niet geërgerd zal worden. En dan stelt de Heere Jezus nog een nadere vraag. Op het moment dat de reformmenigte hem verlaat, u weet het toch waar ik het over heb. De menigte verlaat hem toen de Heere Jezus predikte dat hij het levende brood was dat uit de hemel was nedergedaald. En hij predikt die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal het leven in der eeuwigheid niet verliezen. Maar dan stelt hij, als die refo-menigte, zo noem ik het dan maar, want ja, denk erover hoor, want dat staat in de context van onze tijd. Als de refo-menigte hem verlaat, vanwege de waarheid die hij predikte, dan vraagt hij aan zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet weggaan? De Heer Jezus was niet bepaald een opwekkingsprediker die zegt van mensen, kom er alsjeblieft bij. Dat doet de reformatorische omroep. Hè? Die staat ook op het punt om ter ziele te gaan. En u moet die artikelen maar lezen die ik geschreven heb met de oprichting van die zogenaamde reformatorische omroep. Hè? Was ook niet uit God. Nee, natuurlijk niet. Dacht je dat God om een reformatorische omroep verlegen zit? Wat een onzin. Wat een afgoderij. Maar zelfs aan zijn ware discipelen wilt gij die er ook niet weg. Maar dan komt het eruit. He, dan komt eruit wat God er zelf ingelegd heeft. He, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En Petrus die sprak niet uit overmoed. He, maar dat bevestigde de Jezus zelf. Omdat de Vader hem dat had geopenbaard. He. En dat wordt ook Christus bevestigd. Maar ik zal u wel vertellen, gemeente, dat ik heb u ook gezegd vanmorgen en meerdere keren, dat Gods knechten, die zijn niet altijd zo gewillig hoor. Kijk, tegenwoordig staan ze in de rij voor Jezus. Ja, ja. Totdat de beproeving komt, zegt het woord, en dan worden ze terstond geërgerd. Maar de beproevingen kunnen in het leven van de kerk kunnen zo zwaar zijn. Kijk maar naar Job, hè, alles wordt hem afgenomen. Maar Job die blijft standvastig. He, omdat hij opgesloten lag in de voorbidding van Christus. En niet omdat Job zo vroom was, nee, want Job vervloekt zijn geboortedag. He, zelfs Jeremia vervloekt zijn geboortedag. Maar omdat God Job en Jeremia lief had met een eeuwige liefde, zijn ze, hebben ze mogen volharden tot het einde. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. He. Het einde verklaart het begin. En nou kunnen we het einde van, we weten het einde van Joas, koning Joas, die heeft niet volhard tot het einde. En daar kunnen we meer voorbeelden natuurlijk van geven vanuit het woord, hè, wat natuurlijk, Saul begon ook goed, het leek allemaal goed te beginnen. Nou je weet, we weten uit zijn zalving al dat het verkeerd zou aflopen, want hij was gezalfd met een breekbare kruik, terwijl David gezalfd was met een onbreekbare hoorn. Hè, dat is nou altijd het verschil. Dat heeft ook alles te maken met de roeping om het woord te prediken. He? Dat heeft alles te maken met een roeping. He, zijn we door de Heere geroepen in zijn gunst of onder de toelating? Judas de verrader was ook geroepen hoor. Daarom heb ik vanmorgen gezegd, ze kunnen wel een roeping hebben. Ja? Maar ik geloof niet dat ze gezonden zijn. De Heere zegt van de profeet Hanania en van al die valse profeten, ik heb ze niet gezonden. Kijk. Daar komt het er maar op aan. Hè? Daar komt het er maar op. Ben je nou uitgestoten in zijn wijngaard of heb je dat allemaal zelf klaargebakken? Door een studie te volgen, een theologische studie te volgen. Hè? En dan zeggen ze tegen mij, krijg nog eens wat brieven wat dat er gaat. En ik ben door de gemeente geroepen als ouderling. Ik zeg maar, ben je ook door God geroepen? Of kun je dat ambt zomaar aanvaarden? Hè? Ja, ik kon het niet weigeren. Ja, ik zeg maar, dat is geen grond. Met je kind het niet weigeren. Hè? Kun je straks ook weigeren om naar de hel te gaan? Of kun je dat ook weigeren? Hè? Om het nou zomaar eens te zeggen. Dus de keuze leg aan de mens. Nou, dat is allemaal Arminianisme, mensen. Dat is allemaal Arminianisme. Want toen Jona was natuurlijk een geroepen profeet. Hè? Die roeping lag niet gelegen in het feit dat hij door de Heere naar Nineveh gestuurd werd. Jona was een geroepen profeet, maar hij weigert om naar Nineveh te gaan. Nou, daar heb je nou die onwilligheid. Ga ik dat verheerlijken, die onwilligheid? Nee, dat ga ik niet verheerlijken. Ik wil wel de gewilligheid van Christus verheerlijken. Ja, door te zeggen, meer dan Jona is hier. Maar ik wil er wel mee zeggen dat al die gewilligheid van die heilige studenten, daar geloof ik op grond van Gods woord helemaal geen snars van. Daar geloof ik niks van. En het komt openbaar, gemeente, er stond ooit zo'n kloon in Quebec. Hè? Dominee Clint, nou ik noem hem maar Clint, Quint heette die geloof. En toen schreef ik, en die dominee Quint, die liet misgangers, dus bezoekers aan de mis, aan de vervloekte mis, die liet hij toe aan het avondmaal. Toen moest hij een keer preken in de gemeente van Springfort, waar ik toen woonde. En toen heb ik aan de kerkraad in Springfort geschreven. Ik zeg, je laat deze ketellapperlaai niet prediken hier. Anders gaat er een brief naar de synode. Want dit is gewoon God geklaagd. En toen werd dat, ik kon toen nog geen goed Engels, misschien nog niet, maar de synode, de RCA-synode, de destijds, die trok zich dat erg aan. Ze zeiden, als dat echt waar is wat u zegt, dan gaat de gemeente Springfort onder de tucht. Nou, ik ben niet op die synodevergadering geweest, want nogmaals, ik kon daar niet mijn woordje doen zoals ik wilde doen. En ik heb het aan de kerkraad van Springfort teruggegeven, maar ze hebben er nooit niks mee gedaan. En nou ligt het oordeel erop, hè, want al die brieven die geschreven zijn, zijn genegeerd. En die heb ik in zere naam geschreven, met alle gebrek aan mijn zijde. Maar je ziet het, gemeente. Je ziet het, het oordeel gaat erop. De Heere laat niet met zich spotten. De Heere zal het zien en zoeken. Denk erover dat hij dat doet. Hè? In het persoonlijk leven, in het kerkelijke leven. Hè? Nu is openbaar gekomen, de gereformeerde gemeente een huis tegen zichzelf verdeeld. De oud-gereformeerde een huis tegen zichzelf verdeeld. Hè? De SGP een huis tegen zichzelf verdeeld. En Gods woord zegt en leert, dat is de autoriteit van het woord. Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Nee. De Heer gaat het allemaal omwerpen. Hij gaat het allemaal omwerpen. Al die muren die in Jeruzalem, want als we praten over een reformatieherdenking, dan moet je eigenlijk doodschamen. Al wil je dan een reformatieherdenken met al die binnenmuren in Jeruzalem. Dat duldt God niet. U zegt, maar ja, het feit legt er. Nee, de Heer zegt, opruimen die boel. Opruimen die zooi. Dat is reformatie. Al dat vormelijke herdenken van de reformatie, daar kruipen de wormen uit. En dan nog met al die gemengde kerkdiensten van PKN en hersteld. Nou ja, er is toch geen verschil meer tussen. Ik bedoel, ik zou niet weten waarom de HK nog zelfstandig voortgaat. Want die kan net zo goed aansluiten bij de PKN, want dat is allemaal één pot nat. Eén pot sodomitisch nat. Dat is ook al een plant die God niet geplant heeft. Dat is geen werk Gods. De kerk der reformatie was een werk Gods. Er is geen mens aan te pas gekomen. Geen mens heeft die kerk gesticht. Dat is geen gestichte kerk. Dat is een gereformeerde kerk. Dat had de Heere gedaan. De altaren eruit, de preekstoelen erin, het woord werd verkondigd, de beelden eruit. En dat moet ook gebeuren met de huidige beeldendienstgemeente. Er staan misschien geen letterlijke beelden. Nou ja, als je in die gereformeerde gemeente van Gouden komt, dan zie je daar heel die Roomse afgodscultuur weer terug. Hè? Dan geven ze 6 miljoen euro voor zo'n kerkgebouw uit. Nou, dan kun je natuurlijk een kind op zijn vingers wel natellen dat daar niks van God bij is. Dat is allemaal van de mens. In de tijd van de Hagenprediker, toen predikten de predikers die van God geleerd waren vanaf een boomstronk en het volk stond eromheen. En nou hebben ze kerken van goud en preken van hout en de mensen ze dood als een steen. Echt waar hoor. Het is gewoon letterlijk waar wat ik nu zeg. Op een zeldzame uitzondering, een zeldzaam, als je een kind van God mag vinden, gerechtvaardigd. In de vierschaar der conscientie is echt zeldzaam. En het is nog zeldzamer als je een kind van God onder het kruis mag vinden. Dat is nog zeldzamer. Dat is nog gruwelijk zeldzamer. Ik kwam vroeger wel bij die Anton de Bruyne, loop ik. Die was wel gerechtvaardigd. Maar weet je wat tante Lene tegen die Anton de Bruyne zei? Jij praat altijd maar van de rechtvaardigmaking. Ze zegt, dat is ook een armportie. Vat je dat nou? Of moet ik het uitleggen? Nee, ik ga het niet uitleggen. Wie het vatten kan, die vatten het. Ja? Nou bedoelde tante Lene niet dat de rechtvaardigmaking een arm portie was. Nee. Maar ik ga het toch niet uitleggen. Ze zei, je hebt nooit anders te vertellen. Dus ook een arm portie. Ik zal er nog één dingetje over zeggen. Tante Lene was door het bekeerd zijn gezakt. En dat kende die Anton de Bruin niet. Dus dan moet maar wie het verstaat, die verstaat het. Ja, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar je kinderen moeten maar eens van je afvallen. Hè? En ze moeten je maar eens naar het leven staan. Dan heb ik het weer over die beproevingen. Want kijk, als die als er sprake is van de volharding der heiligen, dat is in Christus, en dat zien we in het leven van koning Joas niet vervuld, die man is nooit bekeerd geweest, die was wel door de goddelijke voorzienigheid gered uit de moordklauwen van koningin Natalia, omdat de Heere het zaad van het huis van David, anders zou de Christus niet geboren zijn geworden. Dus de Heere die waakte over het zaad van David door die kleine Joas te redden, maar Joas zelf is nooit door genade gered geworden. Joas die kreeg weer zonen en dat geslacht ging weer voort. En daar was het de Heere om begonnen, opdat daaruit de Christus zou geboren worden. Nou, Job die werd beproefd. Het ware leven, als het staat in de volharding der heiligen, dan zie je dat Gods kinderen beproefd worden. Dat Gods kinderen gekastijd worden. Ja, soms heel zwaar. En Job had 10 kinderen. En zijn kinderen vierden feest in het huis. Weet je de geschiedenis, kinderen? Maar Job kon daar niet bij zijn. Niet omdat hij zich te vroom daarvoor voelde. Nee, hij zegt, want misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En Job ging de Heere zoeken offer aan te doen. Omdat hij wel wist dat het zijn kinderen waren. En die waren uit zijn lende voortgekomen. Dus Job had daar geen verwachting van. Heb je nog verwachting van je kinderen, ouders? Wat ben je dan te beklagen? Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine, niet één? Genade is geen erfgoed, hoor. Ik heb het wel eens gedacht. Maar het is ook een grote vergissing gebleken. Des mans huisgenoten zullen ze vijanden zijn. Absalom met de verrader van zijn eigen vader. Ik weet nog dat die dominee Venema uit Elspeet. Ja, vroeger had de gereformeerde gemeente nog wel knechten van God. Dominee Fraaien, dominee Lamijn, dominee Venema. En die dominee Venema die had een zoon die wilde hem naar het leven staan. Gewoon vanwege de waarheid. Dominee Venema moest vaak in de gang slapen voor de voordeur. Anders zou hij de voordeur intrappen om zijn vader te vermoorden. Kijk, tegenwoordig heb je al die mooi weer dominees, daar geloof ik niet in. Daar geloof ik gewoon niet in, want ik heb het ook geprobeerd, gemeente, ik moet eerlijk zijn, om een mooi weer prediker te worden. Het is me niet gelukt. De Heer heeft het me onmogelijk gemaakt. Ik wilde ook wel iedereen te vriend houden en echt waar, hoor. Echt waar, hoor. Ik beken het tot mijn schande, maar tot eer van de koning, want de Heer heeft het me uit handen geslagen. En hij heeft gezegd, gij zult mijn prediker zijn. En dan moet je het woord recht snijden en dan moet je zonder aanzien des persoons prediken. Mag je met niemand rekening houden, zonder de strijd te hebben tegen vlees en bloed. Maar als je het woord recht gaat snijden, zoals de Heer Jezus het recht sneed, dan grijpen diezelfde, die dreefvolmenigte die de Heer Jezus naar de steilte sleepte om hem in de diepte te pletter te gooien, die dreefvolmenigte is alleen maar in het kwadraat toegenomen. Die vijandige dreefvolmenigte die op het aangename uit is, op het vredelievende uit is, en zijn de grootste vijanden van Christus. Ja. En daar tegen die menigte, ja. Stefanus die predikte daar met kracht tegen dat vrome Sanhedrin. En nou is het te vrezen dat elke kerkraad deel uitmaakt van dat toenmalige, godenvijandige vrome Sanhedrin. Ik heb vanmorgen gezegd, 99% van de ambtsdragers zijn stik onbekeerd. En dan vrees ik dat het nog te positief is, wat ik zeg. U zegt, hoe kun je erover oordelen? De Heer Jezus zegt, aan de vruchten kent men de boom. Anders zou het openbaar komen, anders zouden de ouderlingen die valse leer niet tolereren, en het wordt allemaal getolereerd. Dus daarom. Dat is een teken dat er geen godsvrees is, geen godskennis, geen onderscheiden kennis. Maar degene die de volle raad Gods mogen prediken, die krijgen heel de stroom tegen. En je moet maar denken, toen Absalom zich tegen zijn vader keerde, dat er bij David een zwaard ging door zijn ziel. Jazeker. Die Absalom die openbaarde zich als een duivel. Maar Aaron zweeg stil toen God zijn zonen met het hemelvuur verteerde. Ze brachten vreemd vuur op het altaar. Aaron zweeg stil. Ja, als je kleine kinderen hebt, ouders, dan geloof je daar natuurlijk niks van. Maar als je kinderen groot worden, dan gaan ze zich soms ook groot en hoog gedragen. Terwijl de mens niks is dan ijdelheid. Een mens die meent wat te zijn, daar hij niets is, die verbeeldt zichzelf en die bedriegt zichzelf voor de eeuwigheid. Als je je eigen niet bekeert, dan bedrieg je je eigen voor de eeuwigheid. Ook rebellerende kinderen staan persoonlijk voor God. En de Heere God schroomde niet om 42 kinderen die de profeet des Heeren lasterden te laten verscheuren door 2 wilde beren. Toen ze achter Elisa, die knecht van God, aanriepen: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Toen zond de Heere 2 beren en heb al die 42 kinderen verscheurd. En God heeft meer pijlen op zijn boog dan 2 beren. God laat zich ook niet door de goddeloze kinderen bespotten die hun ouders ongehoorzaam zijn. Daar staat geen leeftijd voor, want ouder blijf je. Ouders blijven je ouders, hoe oud zij of jij ook mag worden. Maar aan welke kant sta je, kinderen? Zult gij uw ouders nederig eren? Dat is niet slaafs. Nee. Nee, ik heb een hekel aan slaafse kinderen. Je ouders zijn je beste vrienden hier op aarde, als het goed is. En kinderen die hun ouders onteren, die zullen het oordeel dragen wie ze ook zijn. God maakt, God handelt daar absoluut zonder aanzien des persoons. Maar het komt in de tijd openbaar wie God vreest en wie een verbond gemaakt heeft met de hel en voorzichtig verdrag met de duivel. Het komt openbaar, je ziet het bij de SGP, het komt openbaar. Ze willen dat nog allemaal met vrome teksten verbloemen. Ik heb wat dat betreft meer respect voor de wereld. Die ervoor uitkomt wat ze zijn en die dat ook in de praktijk bewijzen, dan die huichelachtige SGP, die proberen met vrome slogans een straat recht, straatje recht te spreken, terwijl hun praktijken, wat ze zeggen doen ze niet, de praktijk van de SGP die vloekt met hetgeen ze beleiden. Nou, dat is dubbel verdoemelijk. Dat is dubbel verdoemelijk. En de Heere die zal dat echt gaan straffen. Ja. Dat is niet omdat ik dat zeg. Maar omdat Gods woord dat leert. U ziet het. Dat het godsgericht werd voltrokken in het leven van Joas. In het leven van koning Joas. En dat is eigenlijk een dubbel oordeel. Want Joas die profileerde als een reformator. En hij stond toch niet aan de kant van God. Dat bleek. Hij ging de afgoden bedienen. Hij doodde de zoon van die godzalige priester Jojada. Die jaren zijn beste vriend was geweest. Ja, mooi nagaan. Mooi nagaan. En als je de psalmen Davids leest. Dan kun je dat er ook helemaal in terugvinden. Die vertrouw niet op een voornaamste vriend, zegt het woord. Bewaar uw mond voor degene die in uw schoot leggen. Want als mans huisgenoten zullen ze kinderen zijn. De schoondochter staat op tegen de schoonmoeder. Lees het maar na. Maar nu komt dat. De Heer is niet gekomen om vrede op deze aarde te brengen, maar verdeeldheid. Dan klagen ze over verdeeldheid. Maar waar komt het uit voort? Dan moet je eens goed nagaan. Daarom ben ik zo verbolgen over Dominic Kort. Omdat hij toegegeven heeft dat de oud-gereformeerde deputaten hebben gezegd dat zijn boek commotie en verwarring heeft veroorzaakt. Nou, dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Want dan zou Gods woord de oorzaak zijn van de verwarring. Wie durft dat te beweren? Die staan nu op. En dan zet ik je gelijk onder de tucht. Wie durft dat te beweren? Dat Gods woord de oorzaak is van commotie en verwarring. Dat ligt juist aan de kant van degene die tegenstaan. Die zijn de oorzaak van commotie en verwarring. Als de sterk gewapende zijn hof bewaart, dan is alles in vrede. En zo was de hof van de oud-gereformeerden geworden. Dat was een hof die werd bewaakt door de sterk gewapende. Nou hoort Kort niet in die oud-gereformeerde kerk. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Dat is allemaal eigen weg geweest. Maar goed, daar gaat het nou even niet over. Hij had wel moeten zeggen wat ik geschreven heb. Heb ik geschreven en jullie zijn allemaal valse leraars. Jullie leren een valse leer. Maar hij heeft gebogen voor de uitspraak dat zijn boek verwarring en commotie heeft teweeggebracht. Nou, dat is feinze. Dat is feinze, want dan heb hij gelogen door te zeggen, de last was me opgelegd om dat boek te schrijven. Dat is een boek dat is al 30 jaar te laat geschreven, want dat is ook allemaal onzin. Ik ga de waarheid van dat boek niet verloochenen, maar ik ga het wel zeggen dat dat boek al lang is achterhaald. Hè, want dat is al lang, in tientallen jaren eerder is dat al lang bestreden. Ze doen net of dat kort met wat nieuws komt. Nou, dat is gewoon een joke. Hè, die dominees, als ze dan wat zeggen, dan komen ze altijd nog 30 jaar te laat. Hè, dan had het gezegd moeten worden, zoals Luther in zijn tijd is opgestaan, hè, omdat de Heer hem toen geroepen had om die Roomse kerkleer, hè, te ontmaskeren, de paus te ontmaskeren als zijnde de antichrist. En toen sloeg Luther die 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg. Dat was op Gods tijd. Maar nou zie ik dat niet meer op Gods tijd, wat er in onze dagen gebeurt. Hè. Dat piepgeluidje van dominee Hogeland, dat had natuurlijk al lang eerder moeten gebeuren. En dan niet als een symptoomgeluid, maar hij had de wortel der zaak moeten aanpakken. Hij had heel die SGP moeten omkeren. Omdat die hele SGP in de wortel verrot is. Het wordt in onze dagen niet meer gedaan. Dominee P. de Vries, hersteld hervormde kerkpredikant, docent aan de Vrije Universiteit, ook al zo goddeloos als wat, maar die heeft gezegd tegen het RD, het RD moet de kern van het christelijke geloof verdedigen. Moet je eens even nagaan, dat kan een onbekeerde mens ook nog wel even ontleden. Als je dat nou even ontleedt, die uitspraak, moet je even nadenken wat zo'n man even zegt. Dan roept hij een commercieel bedrijf, want dat is het RD, want heel die naam dat is ook gewoon gestolen. Dan roept hij een commercieel bedrijf op om de kern van het christelijke geloof te verdedigen. Nou, ik zou zeggen, je krijgt van mij een enkele reis naar Ermeland. Dit slaat gewoon nergens meer op. Dit heeft niks meer met religie te maken. Ik zeg wel eens, dat hele refodom, dat is een andere religie geworden als de godsdienst van de Bijbel. Totaal anders. Totaal anders. Want anders zou er toch veel meer ware eenheid in Christus gevonden moeten worden. Het is er niet hoor. Het is er niet. En die elkaar naar de mond spreken, dat zijn mekaars grote vijanden. Want als de Heere tijden van oordelen geeft, dan zullen ze elkaar vermoorden. Let maar op. Let maar op. Let maar op. Die nou als een vriend naast je in de kerkbank zitten, die zal je straks vervolgen. Let maar op. Want de ene broeder zal de andere broeder overleven. Gods woord leert het, dat zijn niet mijn ideeën. Ja, zoek kinderen, zoek je ziel gered te krijgen. Dan ben je echt veilig. Als de Heere je eigent, als de Heer je vrij spreekt van schuld en straf, dan ben je echt gered. Dan ben je, daar staat ook geen leeftijd voor. Moet je echt niet denken dat de Heer je te jong vindt of zo. Absoluut niet waar. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want de zulke is het koninkrijk der hemelen. En dan gaat hij die kinderen zegenen, dopen met de Heilige Geest. Dan legt hij zijn handen op hen. En dan ontvangen die kinderen de Heilige Geest en dan worden ze terstond wedergeboren met de geest, door de geest onze Gods. Dus aan welke kant sta je, kinderen? Het komt openbaar wie de Heere vreest en wie hem niet vreest. En dan kan het gebeuren dat de Heere familiebanden doorsnijdt vanwege de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dat is niet aan een mens gelegen, daar is de Heere de bewerker van. En het is voorzegd dat s'mans huisgenoten zijn vijanden zullen zijn. Maar wee die huisgenoten die je vijanden, die de vijanden van Gods volk zijn. Judas, de Heer Jezus, moest verraden worden. Maar wee die mens die hem verraden. Ja, u zegt, maar de prediker, ik ben nog niet bekeerd. Nou, dan zou je nog vanavond bekeerd kunnen worden, kinderen. Want daar staat bij de Heer ook geen tijd voor. Je hoeft echt geen proces te doorlopen. En sommigen denken dat de bekering een proces is. Dat is niet waar. Er kan een proces aan vooraf gaan. En meestal gaat dat proces ook eraan vooraf. Maar dat is geen proces waar je zelf aan moet voldoen. De kennis der ellende is niet een stuk waar die de mens moet ophoesten. Nou, dan zou er niks van terechtkomen. Als je Paulus daarvan hoort spreken, hij zegt toen het gebod kwam. Heeft Paulus daarna gevraagd? Heeft hij daarna gesolliciteerd? Kijk, je hebt mensen die er hele leven bidden om bekeerd te worden. En het gebeurt nooit. Hoe komt dat? Omdat je niet bidt overeenkomstig de wille Gods. Je bidt eigenlijk maar om God uit handen te blijven. Daar zit het nou helemaal op vast. Onvoorwaardelijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Zoals David, dat was nog een kind van God, maar David had het geleerd. Hè? Laat mij vallen in de handen des Heren. Dat is bekering. Dat is bekering. En dat gebeurt dan, dat geschiet dan onvoorwaardelijk. Opgenade of ongenade. Dat is nou de waarachtige bekering. Dat is de bekering, laat ik het zeggen, dat is de scheiding van leven of dood. Dat is de doorgang door de enge poort. Ja? Maar je hebt ook onbekeerde kinderzielen die nog onder het beslag verkeren van de waarheid van Gods woord. En van de zulke heb je meestal weinig te vrezen. En velen die onder het beslag van de waarheid verkeren en zich daaronder vernederen, die komen niet zelden tot bekering. Nou worden vijanden wel met God verzoend, maar dat zijn we natuurlijk stuk voor stuk. Maar als je, toen ik in mijn onbekeerde tijd, was ik ook een vijand van God. Natuurlijk. Maar ik moet je toch vertellen, gemeente, dat als de Heere je in de tijd tot bekering brengt, je kan er ook geen systeem van maken, maar ik heb wel altijd indrukken van dood en leven in mijn leven gehad. In mijn hele onbekeerde tijd. Dat ging niet over. Dat ging niet over. En als ik dat nou vergelijk met de tijd van nu, dan, je weet natuurlijk niet wat de Heer in het verborgen werkt, maar het komt ook niet meer openbaar, nauwelijks meer openbaar in onze dagen. Er is bijna geen doorbrekend werk. En als dat er niet is, dan is er ook geen wedergeboorte. Want als de Zoon je vrij maakt, dan ben je wedergeboren en dan zult je waarlijk vrij zijn. Daar kun je het altijd in toetsen. Wel een hoop mensen die zich bekeerd noemen, die het toch niet zijn. Wat heb je daar nou aan die godsdienst? Als je straks voor de rechterstoel van Christus staat, dan zul je toch wel waarachtig bekeerd moeten wijzen. Dan zul je Christus moeten kennen, dan zal Hij je moeten kennen. Anders dan klinkt het net pas bij die dwaze maagden die altijd gemeend hebben dat ze erbij hoorden. Ik ken u niet, de Heer kende ze geen eens. Dat zal toch wat zijn, kinderen? Maar stel je eigen onder de tucht van het woord en laat u zalig, laat u met God verzoenen. Omdat de Heer ook in je onbekeerde tijd indrukken geeft van dood en eeuwigheid. Dat was zo in mijn eertijds. Ik heb de maan in bloed zien veranderen in het kader van die grote en doorluchtige dag des Heren. Ik liep altijd min of meer met de dood in mijn schoenen. Omdat ik wist, omdat ik er een besef van had, dat ik God moest ontmoeten en ik kon ontmoeten. Nou, dat was toen al een onmogelijkheid, maar dat is ook een onmogelijkheid geworden. Dat is ook een ganse onmogelijkheid geworden in de bevinding des harten. Iedereen kon bekeerd worden, maar dat kon van mij nooit meer. En nou spreek ik er maar over, gemeente. Maar als dat in je leven voltrekt, dat je werkelijk nooit meer bekeerd kan worden. Want als je, ze praten wel eens over, hoeveel zondekennis moet je hebben. Kijk, dat zijn allemaal wettische vragen. Als je verloren bent, dan ben je absoluut verloren. Of je bent half verloren. Kijk, dat is het half verloste christendom. Dat is het half verloste christendom. Dat is een Barabbas bekering. Dan ben je bekeerd voor het recht. Dan heb God geen recht gesproken in je leven. Dan heb nooit dat recht. Dat recht van God is nooit aan zijn eer gekomen. Dat is een Barabbas bekering. Die werd losgelaten zonder rechtspraak. Zonder vrijspraak. Nou, Daar mag ik dan wel voor vrezen. Doorzoekt u zelf nou, gij volk dat met geen lust bevangen is. Maar als je nooit meer bekeerd kan worden, dan kijk, dat staat in het kader van de afsnijding. Hè? Maar God belieft dwars door de onmogelijkheid heen, hè? Dwars door de hel van mijn bestaan, zijn zoon in mij te openbaren. Net als Paulus zegt, hè, tot vergeving der zonde, tot mijn eeuwige zaligheid. En moet dat altijd zo krachtdadig zijn? Nou, in het licht van Gods woord is elke bekering krachtdadig, want dat is een bovennatuurlijk werk. Dat is geen mensenwerk, hoor. Daar kies je niet voor. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. Ja. En zelfs als Gods volk niet vastgehouden wordt, dan zouden ze op het laatste, in het laatste half uurtje, al zouden ze heren ze loslaten, zouden ze zijn hond terugkeren naar de uitbraaksel. Nou gebeurt dat niet natuurlijk, dat voel je wel aan, want er is geen afval der heiligen. Kaf zal zich altijd met koren vermengen, maar vroeg of laat komt het toch openbaar. Hetgeen we ook zien in het leven van Orpa en Rut. Orpa die was een heel eind meegelopen, een heel eind hoor. Maar op de grens haakt ze af en dan keert ze tot haar afgoden terug. En dan valt er een eeuwige scheiding. Zoals er ook een eeuwige scheiding viel tussen de rijke jongeling en Christus. Er is een eeuwige scheiding gevallen tussen Joas en priester Jojada. Een eeuwige scheiding gevallen. En later komt er weer een koning Uzza. Dat is de zoon van Amazia. Koning Uzza die deed wat recht was in de ogen des Heren. En dat stond afhankelijk ook over van koning Joas. Maar Uzza deed dat met een volkomen hart. Ja. Tussen Jacob en Esau is er een eeuwige scheiding gevallen. Tussen Paulus en Demas een eeuwige scheiding gevallen. En zo is er ook een eeuwige scheiding viel tussen de apostelen van Christus en Judas, de verrader. Kan lang duren, want het komt niet altijd direct openbaar. Het kan jaren duren, het kan soms een heel mensenleven duren. Maar uiteindelijk openbaart de Heer toch aan welke kant de mens staat en aan welke kant hij sterft. Aan de zijde Gods of aan de zijde des duivels. Nou, wij hoeven daar geen oordeel over te vellen en je moet er ook niet mee bezig zijn. Maar als de Heer je daarvoor zet, hè, zoals Jeremia gezet werd voor de valse Hanania, hè, dat hij bij God vandaan de roeping had om Hanania te ontmaskeren, dan moet dat gebeuren. Omdat de Heer het zegt. Hè. Dat zijn nou de werken des geloofs. Kijk maar naar Abraham, hè? Hoe onnatuurlijk was het niet wat de Heere tot hem zeide, ga en offer uw zoon Isaac op de berg Moria. Hoe onnatuurlijk was het, maar hij gehoorzaamde door het geloof. Als de Heere tot Abraham gezegd had, spring van de berg Moria, had hij het ook gedaan. Dat zijn nou de werken des geloofs. Ja, en die gaan soms dwars tegen de wet Gods in. En daar kun je niet mee pronken. Hebt ge geloof, hebt dat voor uzelf bij God. Moet wel altijd in het woord terug te vinden zijn, want anders is het ook maar een eigen gemaakt geloof. Dus het kan lang duren, maar toch komt het openbaar. Hè? Ja. Gestorven geliefden. Weet je wat ik daarmee bedoel? Als er is een geliefde van je sterft uit je familie of uit je gezin, gestorven geliefden, die worden soms zonder grond in de hemel gezet. Want dan hebben ze het over, je mag niet oordelen. Nou, dat is ook oordelen. Als je iemand zonder grond in de hemel zet, dat is oordelen. En zonder grond nog wel. Gods volk is geroepen om te oordelen, hè, om de geest te beproeven. Of ze uit God zijn, dat is ook oordelen. Als ze niet mochten oordelen, de Heer Jezus zegt, oordeelt gij een rechtvaardig oordeel. Dat hoort bij het verbond. Dat hoort bij het verbond. Hè. Als je niet zou mogen oordelen, zou je ook niet separerend kunnen preken. Nee. En dan zou je iedereen maar in het ambt moeten toelaten. Dan moet je toch oordelen. Hè? Op grond van Gods woord. En door de geest onze Gods. Tuurlijk. Maar daarom is rechtvaardig oordelen is een roeping van Gods kinderen en knechten. Onrechtvaardig oordelen is verboden. Zonder grond te oordelen, dat is een zonde. Dat is een grove zonde. En ons komt het oordeel niet toe, Tenzij de Heere de mens openbaart aan wie zijde hij staat. Hè, en als er zijn die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, hè, dan moeten zulke geoordeeld worden, absolute waarheid. Ja. Dus zo is het ook, gemeente, in het leven van Joas openbaar gekomen, hè, die net als Saul zo goed begon, maar toch bleek dat hij geen lust had in de dingen des Heren, maar in de dingen der wereld. Hè. Want na de dood van Jojada, staat er geschreven, kwamen de vorsten van Juda en bogen zich neder voor de koning. Toen hoorde de koning naar hen, zo verlieten zij het huis des Heren, de God hunner vaderen, en dienden de bos en de afgoden. Zie je, kwam weer terug, het werd weer heringevoerd. Hè. Toen was de grote toornigheid over Juda en Jeruzalem, hè, om deze hun schuld, en zo gedacht koning Joas niet ter weldadigheid die zijn vader Jojada aan hem gedaan had. Maar hier wordt Jojada zijn vader genoemd. Waarom? Jojada was in geestelijk opzicht een vader. Hm? Nou, die vaders, hè, waar Gods woord hiervan spreekt, die zijn in onze dagen niet meer te vinden. Ik zou ze niet weten. Op zijn best gesproken zijn het allemaal nieuwelingen in de genade. Hm? En die mogen niet in het ambt doen. Die mogen niet priester worden. Die mogen geen dominee worden. Die mogen geen ouderling worden. Geen nieuwelingen, zegt Paulus. Nieuwelingen in de genade. Het zijn geen nieuwkomers in de gemeente. Het zijn nieuwelingen in de genade. Gods woord verbiedt het. Hè? Of ze moeten het als Jeremia kunnen getuigen dat de Heere hen persoonlijk geroepen heeft. Dat is een uitzondering. Dat is een uitzondering. De Heere roept soms ook hele jonge mensen in zijn dienst. Dat kan. Maar leeftijd is niet altijd een teken van nieuweling of jongeling of vader in de genade. Nee, zeker niet. Een kind van 14 jaar, hè, die kan de genade hebben van een vader in de genade, terwijl een grijsaard van 90 jaar een nieuweling is in de genade. Kan. Dus dat is niet aan leeftijd gebonden. Maar hoe is het met Joas afgelopen? Joas is krank geworden, hè, en op zijn bed doodgeslagen. Hm? Ja. Hij had het zwaard opgeheft tegen Zacharia, de zoon van Jojada. Had hem vermoord. En Zacharia had gezegd, de Heere zal het zien en zoeken. Nou, dat is ook gebeurd. De Heere wierp Joas op zijn bed, dat hij krank werd. En op zijn bed voltrok dat godsgericht en de Heere liet hem doodslaan. Hij is niet begraven in de graven van de koningen. He, omdat hij de Heere zijn, de God zijn der vader verlaat had. He, zo voerden zijn vijanden de oordelen tegen Joas uit. He, dat staat allemaal letterlijk in het woord. En zo zal die SGP worden doodgeslagen. In geestelijke zin. Nou ja, ze zijn al zo dood als een klomp. Want er is geen waar geloof. En als er geen waar geloof is, dan krijg je allemaal van die goocheltrucken. Nou, Ik begrijp niet dat er niet meer tegenstem is. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dat begrijp ik niet. Dat mensen dit nog slikken en dat ze allemaal juichen om dat standpunt, dat grafstandpunt van die Silfhout. Hè? Dan is het toch wel nog veel meer geseculariseerd als dat ik denk. Het is veel erger als dat ik nog uitgesproken heb. Want de massa, ja, dat is natuurlijk altijd waar. De massa loopt op de brede weg en de enkeling loopt op de smalle weg. Dat is waar, maar toch slaat de schrik dan toch wel om je hart. Hè, dat zulke afval zich zo massaal. Het is een trend geworden in onze dagen, hè, om Gods woord maar te relativeren, om te rationaliseren, hè, om altijd maar tegen dat woord in te getuigen. Hè, die spotboef van dominee Zwilfout heeft gezegd dat zijn collega Hogerland, hè, die vanuit zijn geweten voelde dat het een last was. Hè, hij heeft maar een piepgeluidje gegeven, een symptoombestrijding. Maar toch, wat hij zei was volkomen waar. En dat Zwilfout heeft gezegd, dat kan je een ander niet opleggen. Nou, als hij dan zulke geluiden geeft, als ik aan het hoofd stond van de synode, dan zou ik toch gebieden op grond van Gods woord om die dominee uit het ambt te ontheffen. Ik gaf hem niet eens de tijd meer om op zijn uitspraken te, want als hij dit durft te zeggen, Dan ben je een 100% arbeider van de Satan. 100%. En dan zou er toch een godsgericht plaats moeten. Dat zou ik onder gebed. Van de Heer een godsgericht afsmijten. Absoluut. Kinderen, ken je dat verhaal van die 13 ogen? Ik ben geen verhaaltjes dominee, maar ken je dat verhaal van die 13 ogen? Het waren twee jongens. En die ene, die onschuldige, die werd beschuldigd dat hij iemand vermoord had. En die andere, die beschuldigde die onschuldige. Hij zegt, want ik heb het niet gedaan, maar hij had het wel gedaan. Maar die onschuldige. En toen werd dat lot beslist, in de tijd van de middeleeuwen, werd dat lot beslist door het lot. Het lot. Dat kennen ze tegenwoordig ook niet meer. Ook in de kerken niet meer. Het is bijbels hoor, en ze wierpen het lot. Weet je wat over gaat? Tussen die verkiezing, die apostel die gekozen moest worden in de plaats van Judas, ze wierpen het lot. En het lot viel op Matthias. Nou, in dat verhaal, wat echt, dat is een echt verhaal, dat is echt gebeurd, wierpen ze het lot. En, ja, met een dobbelsteen. Nou, een dobbelsteen heeft niet meer dan 6 ogen. En die zogenaamde onschuldige man, die wierp die dobbelsteen en die wierp 6. Die wierp. Ja, twee dobbelstenen. Twee dobbelstenen waren het. Hè? En die wierp dat hoogste getal. 2 keer 6. 2 keer 6 is 12. Nou ja, het lot was feitelijk al beslist. Die zogenaamde onschuldige man, die in der waarheid toch die man vermoord had, die wierp die twee dobbelstenen en 2 keer 6. Nou ja, eigenlijk zou die andere jongen niet meer hoeven te gooien, want het lot was al beslist. Hè? Dat stond in het kader van een godsgericht, hoor. Hou je er even rekening mee. Maar ja, hij had toch het recht om te gooien en hij gooide zijn dobbelstenen. En toen brak er één dobbelsteen in tweeën en toen wees het cijfer uit 13. 13 stippen. Dus de Heere sprak door die worp, die sprak door het werpen van het lot en de schuldige werd aangewezen die 12 stippen, die 2 dobbelstenen op 12 had geworpen, was toch de schuldige. Dat wees de Heere even aan door die worp van die onschuldige man, waarvan 1 dobbelsteen in 2 brak en toen wees het lot uit 13. Kijk, omdat er geen geloof meer is, dan holt de SGP naar het Eurobabelhof, want die Weggeman, dat is ook zo'n reizende SGP-ster, die Weggeman die heeft gezegd, ja, toen de Hoge Raad eenmaal had uitgesproken dat we vrouwen moesten toelaten voor het regeerambt, en toen bleef er voor de SGP geen andere weg meer over als naar het Eurohof, Eurobabelhof noem ik dat. Nou, ik heb nog nooit zulke grafpraat, zulke ongeloofstaal gehoord. En dat is niet alleen door Weggeman gezegd, dat is notabene door dokter H. van der Belt, die godlogenaar, dat is een pure godlogenaar, die zit ook in het hoofdbestuur van de SGP, dat is ook door van der Belt gezegd. Er bleef geen andere weg meer over. Hè? Ze kennen, kijk, ze komen zelf uit voor wie ze zijn. Ze hebben niet de weg naar de Heere gelopen. Ze hebben de Heere niet aangeroepen. Nee, ze zijn naar dat afgodische, illegale Eurobabelhof gerend. Nou, dat is dezelfde gang van Saul naar de waarzegster van Endor. Het wordt in onze dagen niet meer gezien, want anders zouden toch al die dominees opstaan om te protesteren. Om hun stem daartegen te verheffen met macht. Nee hoor, als je dominee Pieters vraagt, en deze zaken, dan zegt hij, waar heb je het over? He? En noem al die dominees maar op, die trappen van zich af. Die willen daar niet voor staan. Die willen daar hun handen niet aan branden. Nou, Mensen, als je daar nog een naam te verliezen hebt, dan zou ik schoenmaker worden, dan zou ik bedanken voor mijn naam. Dan zou ik geen seconde langer nog predikant willen zijn. Al wil je nog geen eens recht spreken. Stomme hond, stomme honden zijn die niet blaffen kunnen, zegt het woord. En dat zegt het woord van de herders hoor, van de huidige herders. Ik zou onmiddellijk bedanken, ik zou absoluut geen dominee willen zijn. Want de Heere roept, dat is je roeping, om daarin recht te spreken. Om die Henk van der Belt het oordeel aan te zeggen, om die SGP het oordeel aan te zeggen. En Hogeland heeft een piepgeluidje gegeven. Het is nog maar een piepgeluidje, want hoewel die wat hij zei waar is, heeft hij het niet bij de wortel aangegrepen. En ook veel te laat, want het is met die SGP. Ik zeg op grond van Gods woord, de SGP is een plant die niet uit God geboren is geweest. Absoluut niet. Het kan niet. En dan moet je die artikelen allemaal maar lezen. Tik de letters SGP maar in de zoekoptie van die website. En dan krijg je honderden artikelen te lezen. Dan ben je nogal een jaar bezig om dat helemaal te onderzoeken. Maar goed, als je een goddelijk gevoel hebt, als je een wedergeboren geweten hebt, dan weet je al direct dat het goed mis zit. En als je dat niet aanvoelt, al moet het je nog uitgelegd worden, dan is er met jezelf 100% wat mis. Dan is er niet iets mis, maar dan is alles mis. Dan klopt er iets niet mee in je staat. Dan moet je je staat voor God eens nakijken. Want Gods volk hebben wedergeboren geweten. Die hebben een goddelijk gevoel, omdat ze de goddelijke geest deelachtig zijn. De goddelijke natuur deelachtig zijn. Dat is de inwoning des Heilige Geestes. Gods geest leert het zelf. Die maakt dat dadelijk openbaar. Dan kunnen ze in Nederland over je lasteren en ik voel het hier in mijn hart. Dat maakt de Heere bekend. Dat maakt de Heere bekend. Je kan niks verborgen houden hoor. Dus zo laag is het met deze Joas afgelopen en die SGP die zal op dezelfde weg gaan, de RD zal dezelfde weg gaan, hè, op zijn bed doodgeslagen. En zijn zoon Amazia werd koning in zijn plaats, daar begon het ook zo goed mee, precies hetzelfde verhaal. Hè, maar hij ook Amazia diende de Heere niet met een volkomen hart. En ook Amazia werd afvallig, hè, die diende de afgoden van Eve, de Edomieten, we hebben het nu opgelezen. Hij mocht die overwinning wel behalen op de Edomieten, maar wat bracht hij mee terug? De afgoden van de Edomieten, waar hij zijn eigen verboog. Nou, Amazia, dat had ook wel een lid kunnen zijn van SGP. Exact hetzelfde, want heel die SGP die heeft zich gebogen voor het afgodsbeeld van Eurobabel. Nou, dat is bekend nog, ik wil niet aan klankexegese doen, maar Edomieten en Eurobabel, dat is eigenlijk één boeltje, één bedorven put. Maar toen ontstak de toren des Heren tegen Amazia, maar hij liet zich niet gezeggen door de profeet. Hè, de Heren stuurde een profeet tot Amazia, de Heer heeft zoveel profeten. Wat moet de Heer Jezus niet uitroepen? Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig, dat is het tegenwoordige Reveldam, gij die de profeten dood en stenig, die ik tot u gezonden heb. En de profeet die de Heere tot Amazia zond, hè, die profeet die dreigde Amazia te zullen slaan, dus Amazia dreigde de profeet te zullen slaan, en toen hield de profeet op, en die zei nog één zin tegen Amazia. En daar wil ik dan de volgende keer nog op doorgaan op die tekst van overdenking, hè, die u kunt vinden in 2 Kronieken 25 en daarvan vers 16, het laatste gedeelte. Toen hield de profeet op en zeide: ik merk dat God besloten heeft u te verderven, terwijl gij dit gedaan hebt en naar mijn raad niet hebt gehoord. Moet je even op je in laten werken wat die profeet des Heren bij God vandaan tot koning Amazia zegt. Ik merk dat God besloten heeft u te verderven. Hoe kon die profeet dat weten? Daar heb je nou alweer dat goddelijke gevoel. Wat de Heilige Geest je geeft te voelen, wat je Heilige Geest je geeft te geloven. Er staat geen afstand voor, daar hoef je echt niet met je ogen te zien. Die profeet is ook niet mee geweest naar de Edomieten. Hij zegt, ik merk. Amazia maakte zich openbaar door zijn spraak. Silfhout maakt zich openbaar door zijn spraak. Die van de Belt maakt zich openbaar door zijn spraak. Al die dominees, ja, die daar maar lopen te huichelen, die maken zich open. Uw spraak maakt u openbaar. En dan zegt het goddelijke woord, ik merk dat God besloten heeft u te verderven. Als je nou altijd maar bezig bent om dat levende kind te vervolgen, dan valt er eens een keer een besluit van God. Dat spreekt de profeet hier uit tegen Amazia. Ik merk dat God besloten heeft u te verderven. Ik merk, SGP, dat God besloten heeft u te verderven. Terwijl gij dit gedaan hebt en naar mijn raad niet hebt gehoord. Kinderen, kinderen, gij die naar uw Godvrezende ouders niet wil horen en al hun raadgeving en vermaning in de wind slaat, wat zal het u toch slecht bekomen als blijkt dat God u verderven zal om uw goddeloze hardnekkigheid. Die vader of moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden. Jazeker. Jazeker. Rampzalige kinderen zijn het die hun opvoeding in de leer die naar de godzaligheid is vertrappen en hun eigen geknechte wil laten gelden en zich overgeven aan de valse godsdienst. Dat hebt die verloren zoon nooit gedaan. Ik zeg het nog maar een keer, want het schijnt niet. Het is zo onbekend wat we heden ten dagen prediken. De onkunde neemt hand over hand toe. Ik zeg het nog maar een keer. De verloren zoon is nooit de valse godsdienst toegevallen. Want al had je aan de verloren zoon gevraagd, toen die daar leefde in dat vergelegen land in de zonde, al had je die verloren zoon gevraagd, hebt uw vader het ware geloof, had hij volmondig ja gezegd. En al had hij de tweede vraag aan die jongen gesteld, en leef jij in de zonde, had hij volmondig ja gezegd. Die jongen was nog eerlijk in het zondebedrijf. Maar tegenwoordig, kijk, die SGP die wil alles verbloemen en zulke gaan God verderven. Zulke zijn aan de verderving overgegeven. Ja? Die hebben een mond tegen de hemel opgeheven. Daar bestaat geen hoop meer voor. Nee. Maar voor die verloren zoon was nog hoop. Ja, verloren zoon, daar moet je ook geen spelletje van maken. Want de Heere kan je ook laten gaan. Maar voor verloren zonen en dochter is er nog hoop. Hè? Die zich in de wereld vermaken. En toch in haar hart niet kunnen ontkennen. Dat hun vader en moeder de Heere vrezen. Dat het ware geloof is. Daarvoor bestaat nog hoop. En daar hoef je niet per se voor in een vergelegen land. Want geliefde gemeente, geliefde kinderen. We zijn met de zondeval. Zijn we al naar dat vergelegen land vertrokken. En als je bekeerd wordt. Dan bekeert de Heere je vanuit dat vergelegen land. En dan gaat hij je trekken met koorden van liefde. Dan word je ontdekt wie je bent. Dan gaat de wet je vervloeken en verdoemen. He? En als je het zicht krijgt op het huis van je vader, dan krijg je de doodsteek van de wet. Opdat je wordt opgevangen in zijn eeuwige liefdesarmen. He? Van onder eeuwige armen. Zo is die jongen zalig geworden. Zo is die jongen zalig geworden. Zo wordt al Gods volk zalig. Ja. Gemeente, we moeten eindigen. We hebben de tussenzang ook niet meer op kunnen zingen. Ik heb het een en ander een beetje toegelicht. Omdat ik wel eens wat zinsnede aanhaalt waarvan het verband wellicht niet wordt begrepen omdat het niet volledig gezegd wordt. En ik wil het bij deze heb ik het trachten die zaken enigszins toe te lichten. Maar als u de artikelen bijhoudt, kunt u beter verstaan. Het woord moet gepredikt worden, maar al die praktische dingen die moeten aan de orde komen. Omdat, ja, anders hoef je het woord niet te preken. Wat heb het anders voor zin? Een mens moet krijgen te verstaan dat hij midden in de werkelijkheid van het woord leeft. He? Zowel positief als negatief. He? Dat moet een mens krijgen te verstaan. En dat is de roeping van elke geroepen knecht van God. Om dat woord in de context van de tijd te preken. Dat woord mag met geen druppel aangepast worden. Want wie daarvan afdoet, zegt het woord, zegt Christus zelf. En eraan toe doet, die zal het oordeel dragen. We mogen het woord Gods niet relativeren. Als je de Heere vreest, dan wil je dat ook niet.
Nee, dat is helemaal niet moeilijk hoor. Dan zeggen ze, de SGP heeft zo'n moeilijke worsteling doorgemaakt. Leugenaars! Geblankette huigelaars!
Als dat moeilijk is, hè, om Gods woord te laten en God God te laten. Dat is voor Gods volk niet moeilijk. Echt niet.
Dat is hun leven. Dat is hun leven.
Hè? Omdat ze met God verbonden zijn door de band der volmaaktheid, door de liefde Gods die in hun hart is uitgestort.
En als dat woord verkracht wordt, dat duldt de liefde niet. Dat duldt de liefde niet.
Dan kan het niet uitblijven of je gaat je stem verheffen met macht tegen die goddeloze SGP. Probeert die SGP niet te bekeren, want dat is overgegeven. Dat is niet meer mogelijk.
Ik zeg niet dat er geen SGP'ers kunnen bekeren. Ik heb het nou over het instituut. Heel die SGP-top, daar zit geen druppel geloof bij.
En er was er één op tegen. Er stond toch in de krant dat er één bestuurslid tegen was, tegen dat dubbelbesluit. Hè? Laat die man openbaar komen. Anders heeft heel je bezwaardheid geen enkele waarde voor God. Als je niet openbaar komt, als je niet publiek zegt, ja, dat je dat dubbelbesluit veroordeelt, dan is het allemaal geveinsdheid. Dan is het allemaal geveinsdheid. En ik hoop dat dominee Kort nog op zijn geveinsdheid terugkomt. En ik vrees het ergste, want ze kunnen tegenwoordig kunnen ze van alles aan de hand houden. Hun eigen geschriften verloochenen of ontkrachten. Dat is net met dat boekje van J. Loos.
Nou ja.
Wat moet je daar nou mee? Dacht je dat ik daar mijn boekenkast vol van wil hebben? Nou, heb ik niet veel boeken. Maar geef mij dan die boeken maar van Whitfield, hè, die geloofde wat hij zei. Dat waren knechten van God, waarvan de Heere zegt, niet die daar zegt, maar die daar doet, de wil des hemelse vaders. Tegenwoordig heb je een geslacht, is een trend geworden, hè, die door Christus straks verworpen zal worden, omdat ze het zeggen, maar niet doen. U zegt, zijn dat de, nee, dat zijn niet de werken der wet. Dat zijn echt niet de werken der wet. Die, met het doen, ja, daar kan ik wel een aparte preek over houden. Want dat is het leven in Christus. Dat wordt met dat doen verstaan. He, niet die daar zegt, niet met de lippen. Niet alleen met de lippen, want er wordt zoveel beleden in deze wereld. Wat in de praktijk gewoon, waar de praktijk gewoon mee vloekt. En dat is de praktijk van de SGP. De SGP-praktijk vloekt met hetgeen ze zeggen. En nog ineens, want wat ze nu zeggen, dat is al een vloek. Dat is al vloeken. Dat is puur vloeken. Verleeuwen heb puur zitten vloeken. Als een ketelap. Door die verrot vleeselijke greep naar Ezra en Nehemia. Dat gaat absoluut niet op. Dat doen ze allemaal. Die vergunst die deed het ook wel in verband met inenten. Ze doen allemaal een verrot vleeselijke greep naar Ezra en Nehemia. Mensen, houd toch op met die poppenkast. En doe je nou nog net of dat niet doorzien wordt? Doe je nou nog net of dat niemand dat doorhebt? Nou, de Heer houdt altijd nog wel een handjevol kinderen Gods die dat doorhebben. Die kan je niet met zulke goocheltrukken, die kan je daar niet mee verleiden. Nee. Dominees die denken ook wel eens, hè, dat ze dan zo vroom en zulke vrome uitspraken kunnen doen. En Pieters was ook weer bezig om een mailbox te vervuilen met al die oud-faciliteit. Ik zeg, houd ermee op met die onzin. En ga aan je werk. Dit is niet een roeping van een dominee. Gij zult mijn getuige zijn. Wat is het allemaal verziekt in onze dagen. Maar straks roept de Heer naar het heidendom, want de eilanden die zullen hem verwachten. En dan gaan de hoeren en tollenaren u voor, westerse kerken, in het koninkrijk der hemelen. Dat gaat gebeuren hoor. Want de Heer Jezus die at al met hoeren en tollenaren om ze te bekeren. Zacchaeus, noem ze allemaal maar op.
veracht door het synodrisme, veracht door de westerse kerken, compleet genegeerd, natuurlijk, natuurlijk. Het is allemaal naamchristendom geworden, allemaal vormendienst, het wezen eruit. Maar zijn er nog die de Heere vrezen? Zijn er nog? Hè? Dominee Hogeland, ik roep u van deze plaats op om uw stem te laten klinken met macht. Het is, u hebt een geluidje gegeven, maar het is slechts symptoombestrijding. U moet het met de wortel aanpakken. De wortel de zaak is blijven leggen. En anders blijft het de dood in de pot. Er kan er wel enige beroering zijn in die pot, maar uiteindelijk blijft het toch maar de dood in de pot. En gemeente, we zullen hopen volgende keer. Kijk, daarom zijn die geschiedenissen, die zijn zo actueel. Want er is niks nieuws onder de zon. Daarin wordt de huidige geschiedenis, hè, de afval van koning Joas, is de afval van de SGP. Exact hetzelfde. Exact door dezelfde geest, door de geest in de afgrond. Ze kunnen veranderen als een blad aan een boom. Dat zie je aan die koning Joas. Die was zo meegaand en zo wandelde die in de wegen des Heren. En als Joje daar sterft, dan keert hij om als 180 graden, als een blad aan een boom. Dat heb ik al in vele levens van beleiders zien voltrekken. Ook van dominees. Ze kunnen veranderen als een blad aan een boom. Nou, dan is er nooit niks van God geweest. Nooit. Nooit, nooit, nooit. Dan heeft de Heer wel bemoeienis. De Heer had wel bemoeienis met koning Joas. Hè, door de dienst van Jojada. Maar hij heeft er zelf nooit in gedeeld. Nooit persoonlijk in gedeeld. Dat is wat. Dat zal toch een ontluistering zijn, gemeente. Kies dan heden. Wie gedienen zult, is de Heere God, dient hem, is Baal God, dient hem. Ja, wij zullen de Heere wel dienen hoor, zei het volk. Nou, zegt Jozua, snijd het gelijk weer af. Gij zult de Heere God, uw God, niet kunnen dienen. Want gij zijt vleeselijk verkocht onder de zon. Want er is er maar één gemeente die dient. En dat is de Heere Jezus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen. Voor velen. Amen. Lieve heren, uw woord is een heerlijk woord. Omdat het een eerlijk woord is, omdat het een gezaghebbend woord is. Dat woord gaat boven alle woorden. Onze woorden schieten er eeuwig in tekort. En toch heb gij vlees geroepen, mannetjes uit het stof, om dat woord te prediken. O heren, gij had het toch niet engelen kunnen laten doen. Omdat ze het geheim van zalig worden niet verstaan. Lieve heren, gij hebt ons daartoe geroepen. En gij hebt uw knechten ook in deze dagen, maar in het westen heb gij alles toegesloten, omdat het merendeel, daarin heb gij geen welgevallen. En het was ook al zo met uw volk Israël, het merendeel, daarin had gij geen welgevallen. O Heere, maar mocht gij dat kleine kuddeke van Christus, dat zal toch straks een schare zijn die niemand tellen kan. En er zijn er nog, lieve heren, die gij moet toebrengen. Anders was de wereld al ten einde. Al mochten we daartoe nog dienen, mochten we daartoe nog uitgestoten worden. Om Jezus willen zijn naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. Van Psalm. Psalm 2. Psalm 2 en daarvan het zesde zangvers. Dat was eigenlijk de tussenzang. En dan zingen we dat zevende vers. Het is nou toch al laat. Psalm 2, het zesde en het zevende zangvers.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.